1 Petrus 5, vers 1. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. De ouderlingen, of oudsten onder u, roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare corona, echt hoor, krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen of bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En de God van alle genade nu, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf, mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. We zijn dus bezig gegaan om de vraag te stellen: houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Dat is een tekst uit Openbaring 3, waar expliciet staat: houd wat je hebt. Dus laat je dat wat je hebt niet ontfutselen, opdat niemand uw kroon neemt. Een beetje ingegeven door de coronatijd, toen ook al, toen we dat overwogen. Het woord kroon en het woord corona is precies hetzelfde, heb ik de vorige keer ook gezegd. En die kroon, de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter, of met de taal van 1 Petrus 5, die de opperherder zal gaan geven, is meer dan de moeite waard. En dan komt de vraag: hoe ziet de gemeente er vandaag uit en hoe herken je de ware en de valse kerk? Er zijn dus allerlei onderwerpen, onderdelen van dit thema. En waar zijn de herders en de leraars van de kerk? Dat is ingegeven door iets wat ik bijna elke week, misschien wel elke dag soms, hoor, lees, op een mail of een appje of in een reactie. We krijgen geen voedsel meer. We komen om, omdat we geen voedsel krijgen. We horen wel hoe het gaat in Amerika en wat men van Trump vindt. Ja, dat staat natuurlijk ook in de krant en dat staat ook op het scherm van het journaal. Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan horen we niks. En wie vertelt vandaag nog over de Heer Jezus? Je bent al blij als er ergens iets, een heel klein zinnetje doorkomt in het journaal of in een krantenartikel over het geloof of over de hemel. Dan denk je, er is nog iets. Maar gevoed worden met dat wat met de Heer Jezus verband houdt, dat is schaars. En dat is op zich niet nieuw. Het woord des Heren is schaars geworden. Dat was in de tijd van Samuel, al precies zo, heel, heel lang geleden. Ook al niks meer. En dat kun je iedere keer wel weer terugvinden. Maar wij vandaag dan. Dat is de achterliggende gedachte bij de vraag: waar zijn de herders en de leraars van de kerk? Wie doen nog iets? Ik heb bewust het stukje uit 1 Petrus 5 gelezen. Er zijn natuurlijk meer stukjes die je zou kunnen lezen. Denk aan Johannes 10 als het gaat om de goede herder die een wonderbare spijziging tot stand brengt. Denk aan Mozes die het volk uit Egypte mocht leiden en manna gaf voor hun als voedsel. Maar het is Petrus die vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel ging een soort examen moest afleggen of een aantal vragen kreeg waar hij een antwoord op moest geven. En dat vindt u in Johannes 21. Drie keer heeft Petrus gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. En dat heeft hij met forse termen onderstreept. Toen de Heer Jezus opstond uit het graf, verrees, was Petrus natuurlijk behoorlijk gespannen. Dat kan niet anders. En in de schrift staat dat de Heer Jezus speciaal aan Petrus is verschenen. Nergens staat wat daar is besproken. Maar wel dat dat is gebeurd. Dus dat stukje van Maria Magdalena die bij het graf is. En leest u iets verder, dan vindt u dat de Heer Jezus ook aan Simon verschenen is. Simon Petrus. Je mag daaruit concluderen dat het uitgesproken is. Dat het tussen de Heer Jezus en Petrus weer in orde was. Dat zijn rust van zijn ziel terugkeerde toen. Maar dan komt het moment dat de Heer Jezus hem ook aan publiek weer in zijn werk, in zijn ambt, als u zo vrij mag zijn, in zijn functie wil terugzetten. Dat is met ons, gaat met ons eigenlijk net zo. Als er in jouw eigen leven dingen gebeurd zijn die tussen de Heer en jou instaan, dan is dat een persoonlijk gebed, een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus. En dat moet rechtgezet. Maar dat kan ook in je binnenkamer. Dat kan thuis. Maar als dit bekend is bij iedereen, dat wat Petrus gedaan had, was bekend. Anderen hebben dat allemaal gehoord. Tegenstanders ook. Dan moet het ook aan publiek weer tot genezing komen. Dat is in de gemeente, denk ik, net zo. Het is niet waar dat als iemand zondigt en zegt, ja, ik heb het aan de Heer beleden. Maar sommige dingen die moeten ook in de gemeente rechtgezet worden. Omdat die gemeente er annex mee is, aan verbonden is. En dat is ook precies wat de Heer Jezus doet bij het meer van Galilea. Bij die prachtige plek, nou ja, misschien bent u daar ook vele keren geweest. Ik vermoed van niet, maar een paar keer misschien wel. Maar dat noemen ze daar de Mensa Christi, de tafel van Christus. Zo wordt die plek nu nog steeds genoemd, Mensa Christi, de tafel van Christus. Daar waar Petrus en nog een aantal mensen zijn gaan vissen en de Heer Jezus op de oever staat en vraagt om vis, vraagt om wat te eten te krijgen. En als ze aan land komen, blijkt er al vis te liggen. Hij heeft jouw vis toch nooit nodig, hoor. Hij vraagt wel, heb je iets te eten? Maar dat betekent niet dat hij zonder jouw bijdrage niets verder zou kunnen. Ja, maar dat is een hele belangrijke voor iedereen die iets doet voor de Heer Jezus. Dus eigenlijk is dat een soort wonderbare spijziging. Een tweede aan het meer van Galilea. En daar hebben ze ook kennis van gekregen. En het is ook Johannes die tegen Petrus, het is de Heer. Ze kwamen erachter, Petrus komt ook al aan 153. Ik laat al die getallen maar los. Het zijn hele mooie uitleggingen van en ook mooie waardevolle dingen van te zeggen. Maar dan komt het moment, als ze dan gegeten hebben, dat de Heer Jezus vraagt, Petrus, heb je mij lief? Dan vraagt hij ook drie keer. Dus de drie keer van verloving en de drie keer. En de ene keer zegt de Heer Jezus, ik zal het citeren uit Johannes 21. Sorry, dit is de foute boel nu. Ik zit op de verkeerde bladzijde. Uit Johannes 21. Petrus krijgt de vraag: hebt u mij meer lief dan deze? En Petrus zegt: Heer, u weet, dat is vers 15. U weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Vers 16. Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Er wordt een derde keer in vers 17. U weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Petrus krijgt dus opnieuw een plek in Gods getuigenis, in dat gedeelte waar de Heer Jezus Heer is. Hij mag de lammeren weiden. Je zou zeggen, hij mag de zondagsschool gaan doen. Heel voorzichtig. Hij mag de volwassenen weiden, hoeden. En dat betekent op het rechte spoor houden. Maar hij mag ook de volwassenen weiden. Dat betekent weer te eten geven. Hij mag en de lammeren te eten geven. Hij mag de volwassenen in het rechte spoor houden. Dat is hoeden. Maar weiden betekent dat er voedsel is. Dat er rust is daarna. Want in een grazige weide, even, u kent die prachtige teksten wel uit Psalm 23 van de Heere is mijn herder. Weiden heeft te maken met voedsel. En daarom heb ik ook dat, die titel destijds bedacht en gezegd: waar zijn de herders en de leraars? Leraar moet voor voedsel zorgen. Een herder zorgt voor het goede spoor. En dat betekent niet altijd dat je een preek moet houden. Een herder is niet altijd hetzelfde als een spreker. En je hebt beide nodig. Beide elementen zijn nodig vandaag om overeind te blijven. En het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus Petrus in beide opzichten aanspreekt. Namelijk om ze op het rechte pad te houden, ze te begeleiden, ze te helpen als ze door een wolf aangevallen worden, of door een beer, of door een leeuw. Dat de Heer er is, de goede herder, degene die leidt, die stuurt en die ook ingrijpt. Maar hij is ook degene die je laat weiden, weiden zal laten vinden waar je heerlijk voedsel krijgt en waar je bijzondere zegen ondervindt. Die twee elementen zitten net in. En ik vind ook dat die beide elementen in onze titel terugkomen. Waar zijn de herders en de leraars? Waar zijn die hoeden en waar zijn die weiden geven? Die voedsel geven? Petrus heeft door die rehabilitatie, misschien is dit een wat raar woord, maar hij mocht terugkomen in zijn plek daar toen in de gemeente, mocht opnieuw zelfs spreekbuis zijn toen de Heilige Geest werd uitgestort. Met andere woorden, dat was niet half terug, hij was helemaal terug. En Petrus mag nu daarover gaan vertellen. En die zegt tegen ons: jullie moeten ook mensen hebben die om je heen zijn, die diezelfde kenmerkende dingen van een herder doen. Voor de kudde uitgaan, een weg bereiden, dus het op het goede pad brengen. En ook zorgen dat ze onderweg niet bezwijken, dat ze voedsel krijgen. Dat is ook precies wat in de hele Bijbel terug te vinden is. Gods volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat betekent dat er geen weide meer was. Hongersnood. Geen idee waar ze voedsel vandaan moesten halen. Maar Gods volk is ook verloren gegaan doordat de wegen die men ging verkeerde wegen waren. Soms met afgoderij, soms met een dienst aan een Baal of aan een andere afgod. Iedere keer hetzelfde. En die verwijten komt u tegen, die klinken u toe, eigenlijk door het hele Oude Testament heen. Ik denk dat ik mag zeggen dat er in de Bijbel een paar voorbeelden zijn die misschien aanspreken. En dat voorbeeld van de herder is Mozes. Mozes die de schapen van zijn schoonvader ging hoeden, uit nood misschien. Maar goed, toch, hij bracht die schapen naar de overkant van de woestijn. Bracht ze vanuit Saoedi-Arabië bij de berg Gods bij Horeb. Vanuit Midian. Midian is Saoedi-Arabië vandaar. Hij bracht ze dus daar bij de Horeb. En toen Mozes die schapen van zijn schoonvader daar had gebracht, heeft de Heer hem geroepen om Gods schapen uit Egypte te halen en ze ook bij de Horeb te brengen. Die twee dingen moeten praktisch maar aan elkaar. En ook al zit er 40 jaar tussen, Mozes wist eigenlijk al toen hij 40 was dat hij dat zou moeten doen. En hij dacht dat hij het ook kon, dat viel even tegen. Maar toen hij 80 werd, heeft hij deze opdracht gekregen met de dingen die daar in het boek Exodus bij staan. Van Mozes durfde niet meer. Hij zegt, ik kan niet meer spreken. Enfin, al die dingen heb ik al eerder een keer gezegd. Maar hij is toch degene die het volk van God uit Egypte mag leiden. En hij is ook degene die voor voedsel mocht zorgen. Als er één, ja, even afgezien van manna en van water. Dus manna van God, water uit de rots. Beide dingen die te maken hebben met de Heer Jezus. Afgezien daarvan is het uitgerekend Mozes die ongelooflijke dingen heeft gezien van Gods heilsplannen, van Gods gedachten, ook van de Heer Jezus, ook van het werk van de Heer Jezus. En hij heeft dat meegedeeld, minutieus. En heeft bijzondere dingen aan het volk mogen meedelen. Waardoor we nu nog vandaag Torah-studies doen, nog steeds naar de vijf boeken van Mozes, diezelfde Mozes, grijpen om te vragen, Heer, wat wilt u ons vandaag daaruit en daarmee zeggen? En dat is ongelooflijk veel. Je staat daar versteld van, ik ben bezig met zo'n serie op een paar plaatsen van die Torah-studies. Je staat perplex, echt. Zo enorm veel. Zo veel informatie. Mozes heeft als geen ander het volk uit Egypte geleid. Dwars door de Schelfzee. Het was Gods weg. En Mozes hoeft alleen maar te zorgen dat ze op die weg van de Heere zelf bleven. Dat is hoeden. Dat is meesturen. Dat is aanvuren. Dat is zeggen, daar moet je blijven en wijken niet af. Maar de tweede kant van Mozes is zo bijzonder dat hij geïnstrueerd heeft. Geleerd heeft. Dat hij informatie heeft gegeven en het heeft doorverteld. En zelfs zodanig dat zij hun kinderen op hun beurt ook mochten vertellen van deze geweldige dingen. Een tweede is de bijzondere man David. David heeft geroepen van achter de schapen, net als Mozes van achter de schapen vandaan geroepen, is ook David achter de schapen vandaan geroepen tot koning gezalfd. En als er één bijzondere dingen heeft verteld in onderwijsvorm, dan is het ook David geweest. Ik zet nog op de stoel. Ik denk, ik wil graag nog even een paar Maskilim psalmen lezen vooraf, voor mezelf. Maskilim is van God geleerd zijn. Er zijn een hele rij Maskilim psalmen in uw Bijbel. Dat woord maskilim komt lang niet altijd voor, maar daar staat dan het woordje een onderwijzing. Daar staat er boven. Kijkt u maar eens bij Psalm 32, even met mij ook. Psalm 32. Hoe begint die psalm?
Leerde.
Ja, nou, leerde. Ja, maar goed, in deze vertaling onderwijzing. Wat is een leerdicht? Een onderwijzing van David. Dus niet om het volk te leiden, niet als koning voorop te gaan in de strijd of te vertellen dat is de route, maar hij ging ze onderwijzen. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Prachtig hoor. Mijn zonde maakte ik u bekend. Vers 5. Vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u gaan moet. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees nou niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft, zijn bek houdt, men in toom, met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. En dan verblijft u. En de tweede leerdichtpsalm is 42, die is niet van David, maar van Korach. Maar u kunt ze dus allemaal opzoeken. En u zult ontdekken dat er heel veel psalmen van David onderwijspsalmen zijn. En dat betekent, dat staat er gewoon boven. Dat was niet in de eerste plaats bedoeld als gemeentezang. Dat was in de allereerste plaats bedoeld om de gelovigen, het toenmalige getuigenis van God op aarde, om ze te onderwijzen. Om ze iets uit te leggen. En dat heeft David gedaan. Weer zo'n voorbeeld van een herder die voorgaat, die leidt, die stuurt, maar die op hetzelfde moment ook instrueert. De Heer Jezus. Ik ben de goede herder, zegt de Heer Jezus van zichzelf. Hij was aangekondigd in Ezechiël 34. Als alle herders falen en als alles wat herder is het aflaat weten, dan zegt God, ik zal mijzelf een herder gaan voorzien. En dat is gebeurd. De Heer Jezus kwam. En hij is die herder die voor hen uitging. Hij was omringd door een enorme schare en heeft die schare geleid. Ze hebben hem gevolgd. Wie achter mij wil komen enzovoort, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Hij was die goede herder die hen hoedde, leidde, maar ook degene die onderwijs gaf. Voor een hele andere studie had ik vandaag nog Matthäus 5 en verder de hele bergrede. Maar daar zie je de Heer Jezus op een bepaalde plek zitten. Ik denk dat ik diezelfde plek ken. Ik heb er ook een paar keer mogen zitten en daar studie mogen geven. Maar ik denk dat dat de plek is waar de Heer Jezus die prachtige uiteenzetting. Ja, u zegt dat is voor Israël of u zegt dat is voor het Koninkrijk. U kunt van alles bedenken, maar het staat in uw Bijbel. En u hebt ook met het Koninkrijk te maken. Want als u een discipel van de Heer Jezus wilt zijn, dan moet u niet zeggen, ja, maar ik kom in het Vaderhuis. Verder heb ik niks nodig. Ik ga naar het Vaderhuis, punt. Nee, zei de Jezus, je hebt ook nog een route hier op aarde. Dat is ook precies wat Peter zegt in 1 Petrus 5. Jongeren, wees aan je ouderen onderdanig en wees elkaar onderdanig. Met andere woorden, we hebben wel te degen te maken met regels, met vorming hier op aarde, met discipelschaptraining. Daar kunt u nooit en nooit onderuit. Want u wilt ook zelf graag toch mensen vertellen van de Heer Jezus. Dan moet uw eigen wandel ook correct zijn. Dan moet uw eigen wandel ook een getuigenis zijn. De Heer Jezus zelf heeft op een geweldige manier onderwijs gegeven. De leraar. Dat zegt Nicodemus ook tegen hem. U bent de leraar die van God gekomen is. Nicodemus was de leraar in Israël, was degene die les gaf in de school van Gamaliel, waar Paulus en Stefanus les kregen. Ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Ik heb geen bewijs uit de Bijbel dat. Maar ja, maar wel als je daar ooit geweest bent, dan zie je die graven daaronder in dat gebouw, waar en Stefanus en Nicodemus en Gamaliel begraven zijn. Hij was de leraar van Israël. Nicodemus wordt zo genoemd door de Heer Jezus. Maar Nicodemus noemt hem, u bent de leraar van God gekomen. En een leraar is niet in eerste plaats iemand die met een bepaalde stok of een staf je op het rechte pad houdt, ook wel. Maar juist door te vertellen hoe het in elkaar zit, probeert hij jezelf zover te krijgen dat je begrijpt dat je alleen dat pad moet nemen en geen andere paden. Dat is nu precies de taak van de herders en van de leraars. En als de norm bij de Heer Jezus ligt, als dat de standaard is, nou, dan denk ik dat u nog wel even kunt, en ik ook, want dan denk je, Heer, dan zijn we maar amateurtjes of zo, of beginnelingen, van wat moeten wij dan gaan doen? Nou, van deze mensen wordt gevraagd dat ze toezicht houden, niet vrijwillig, maar bereidwillig, niet de baas willen spelen. Nee, daar zit je alweer midden in het probleem. Hoeveel gemeenten gaan er niet stuk? In evangelische kringen gaan er heel veel gemeenten vandaag de dag stuk. Splitsing noemen ze dat. Nou, dat klinkt heel vroom. Van we waren al met 100 en nu zijn we dus 2 keer 50. En dat gaat misschien wel weer groeien, allebei. Maar het was een andere reden. Heel vaak, er waren een paar broeders die niet met elkaar door één deur konden. Ik praat een beetje uit ervaring. Ik schaam me daarvoor. Dat mensen stuk lopen op het gedrag binnen in de gemeente. Tussen broeders die eigenlijk hoeders en weidegevers, dus herders en leraars hadden moeten zijn. Maar in feite door botsingen, door botsing van karakter, ook soms door botsing van inzicht. Er zijn ook heel wat gevechten geleverd om gelijk te krijgen. Van, ik zie het als enige nog goed, de rest is gewoon helemaal het spoor bijster. De gemeente wordt verscheurd. Ik zal u dat voorlezen uit Handelingen, Handelingen 20. Ik denk dat u die teksten op zich kent als ik ze lees. Handelingen 20, vers 28. Handelingen 20, vers 28. Ziet dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Dat waren de oudsten uit de gemeente van Efeze. Die kwamen bij Paulus daar aan het strand bij Mileten. Maar God heeft ze, u hebt er tot opzieners aangesteld om de gemeente van God te wijden. Om ze voedsel te geven. Die hij verkregen heeft, die gemeente heeft hij, de Heer, verkregen door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dan komt vers 30. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. Niet het pad verleggen, maar de waarheid verdraaien. Dus weer het leerelement verdraaien. Om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam. En bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machten is om u op te bouwen. En een erfdeel te geven onder al de heiligen. De gemeente van Efeze. Bij Paulus. Ik denk dat ik genoeg teksten heb gelezen om nu te zeggen, er is een probleem. En het probleem zit hem in de tegenstander. Het probleem zit bij hem die de macht terug wil over jou en over mijn leven. Ik neem aan dat we ons, zoals we hier zitten, allemaal de Heer Jezus kennen. Als onze heiland, als onze verlosser. En dat we door het geloof in hem vrede met God hebben. En dat dat een buitengewone toekomst geeft. Schitterende dingen bij zich heeft. Schitterend. Ik hoop ook dat we volmondig in de liederen die we net al vooraf zongen, hebben we dat ook uitgedrukt. Maar dat betekent niet dat het hier allemaal zo makkelijk gaat. En nu hoop ik, en ik bid, dat Henny weet dat we samen, ja, we bidden samen morgen voor al die gemeenten die ik ken. En iedere keer vraag ik voor hen die daar leiding geven, die daar stuur geven, die daar voedsel moeten verstrekken en die daar het pad zuiver moeten houden, helder moeten houden. Want daar schort het aan. En als er 2 in deze gemeente botsen, dan kunt u er echt van overtuigd zijn dat er vandaag of morgen een knal gaat geven. Dan vliegt het uit elkaar. Dat is in no time gebeurd. En ik ben nu oud genoeg om te zeggen dat dat heel vaak gebeurt. Heel vaak meegemaakt. Onder grote nood en grote spanning en veel tranen knalt er iets. En wat knalt er dan? Ja, dan zijn we allemaal een beetje stuurloos. Er is niemand meer die voorgaat. Waar is de voorganger? Waar is die... Ja, hadden we nu maar een structuur zoals bij die hele grote club, bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, waar alles precies van bovenaf naar beneden geregeld is. En waar je dus een soort zetbaas hebt bovenin. Nou, die is dan inderdaad de baas geworden. Maar dat is nu net niet de bedoeling. Niet zoiets. Niet een baas willen zijn. Niet gaan zeggen, zo zit het in elkaar. Maar die enorme hiërarchie, weet je wat die er is in bepaalde kerken, die kerkelijke structuren van boven naar beneden. Dat kan een bescherming lijken. En dat is het soms ook wel een beetje. Dus daar zit wel een element in. Maar vanaf het moment dat anderen daarmee de baas zijn, is het heel gevaarlijk geworden. Want als die dan verkeerde dingen zegt of leert, dan is de hele zaak bezoedeld. Ik las vandaag een zin, als er één kleine afwijking is, is het in no time een enorm aantal van verkeerde conclusies. Ik zou zo graag willen dat u op de Heer Jezus zou gaan lijken. Ik weet niet of u uzelf een oudste ziet. Zusters mogen hun medezusters onderwijzen, zegt de Bijbel. Mogen ze op het juiste pad houden, zegt de Bijbel. Broeders mogen dat doen. U hebt in elk geval, als u een gezin hebt, een eigen taak, sowieso thuis. Als u een gezin hebt, dan is dat eigenlijk precies hetzelfde. En hoe zit je ermee? En als je eigen kind een mooi gebedje, ik zag een klein filmpje zo pas, gaat opzeggen aan de Heer Jezus. En dat ontroert het. Dat raakt je. We hebben een achterklein kindje, ze stuurde een filmpje vorige week. Dat kindje zingt van lees je Bijbel, bid elke dag. Gewoon aan het spelen. Met een soort trekkertje of zo, of een treintje. Dat ontroert je. En je eigen kinderen. Stel dat ze niet helemaal goed staan. Dan kun je wel janken. En je blijft bidden, dat doen we. Het gaat niet altijd even goed. Er zijn ook echt moeilijke momenten. En misschien moet je jezelf wel eens een keer naartoe zeggen, sorry, dat was fout. Misschien heb ik het wel fout gedaan. Misschien was mijn voorbeeld niet goed. Was mijn houding niet goed. Ook niet ten aanzien van jullie. Want wie is er niet hoogmoedig geweest? En we worden opgeroepen om in elk geval te lijken op de Heer Jezus. Leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. Ben ik dat? Nou, nederigheid is misschien wel een term die je kunt gebruiken, maar wie is het dan echt? Wie is de kleinste onder ons? Wie de grootste is? Johannes 3? Nee, 1 Johannes. Nee, sorry, 3 Johannes. De derde Johannesbrief, die bedoel ik. Dat is een groot conflict. Want er is iemand die wil in de gemeente de eerste zijn. In de Bijbel is sprake van een broeder Secundus. Van een broeder Tertius, wordt genoemd. Een broeder Quartus, wordt genoemd. Wordt allemaal genoemd. En een broeder Quintus. Allemaal namen die voorkomen in de schrift. Maar de broeder Primus, die was in 3 Johannes. Die was daar de baas in de gemeente. En dat kan niet. Er is maar één broeder Primus. Dat is de Heer Jezus. En dat is zo moeilijk. Hoe simpel je het ook vertelt, dit is zo moeilijk in de praktijk. Maar je weet zelf hoe je misschien in je bedrijf of in je werksfeer promotie zag komen of promotie wilde of promotie kreeg. En een beetje man en bonus ging voelen. Nou, niet de baas willen zijn, nederig willen zijn. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God omdat hij u op zijn tijd verhoogt. En u hebt misschien, ik weet niet hoe vaak gevraagd om genade. Geef ons genade, Heer. Wees ons genadig, Heer. Dat doet hij, maar hier staat in 1 Petrus 5, ik heb het gelezen met je. Maar de nederigen geeft hij genade. Dat is een soort voorwaarde. Als wij zelf hoogmoedig zijn, heb je geen genade nodig. Dan weet je het al. Maar die het niet weten en zich misschien wel verongelijkt voelen, omdat anderen over hen heen walsen. Of hen niet meer zien staan, dan voel je je een beetje genomen. Heer, hoe moet het? Ik, weet het, maar de nederigen geeft hij genade. Is er één nederiger geweest dan de Heer Jezus? Leert van mij dat ik nederig ben. Kunt u zich voorstellen dat hij die der allerheer en koning, de opperherder, de schepper zelf, de majesteit in de hemel, Yahweh zelf, de zoon van de vader, de geliefde, de herder, de leraar, de bevrijder, dat hij zich overgaf. Ik kan me niet indenken dat de engelen niet stonden te popelen van zullen we die Pilatus of zullen we die Herodes of zullen we die lui van het Sanhedrin eventjes een kopje kleiner maken. In de tijd van David was er een hulper die zei, zal ik hem pakken? Absalom, zal ik hem doden voor u? En dan zei David, nee, doe maar niet. Dan ging hij huilend de olijfberg op. Diezelfde plek waar de Heer Jezus later in tranen is. En daar dat lijden aanvaardt. David deed het ook. Precies dezelfde route. Precies dezelfde route. Vanuit de stad, door het dal, naar de olijfberg. Tranen, want Absalom had hem van de troon gestoten. Zie je het dan? Kun je er tegen als je van je troontje gestoten wordt? En wij kunnen nog niet eens van zo'n klein stoofje afkomen. En hij kwam van die hemeltroon af. Dat is de Heer Jezus. Maar dat is nu precies de onderliggende gedachte van herder en leraar. Als je herder wilt zijn, dan kom je altijd bij het zwakke uit en bij de tred van het kleine vee uit, zoals Jacob een goede herder geweest, weet je wat, zoon van Isaac, kleinzoon van Abraham. En die krijgt Esau op bezoek en Esau zegt, ik zal je wel begeleiden. En dan kun je, dan zegt Jacob, nee, misschien was hij wel een beetje bang voor hem, dat zit er wel in. Maar hij zegt, als ik de kudde één dag al te zeer opjaag, ik heb kleine kinderen en zogenden bij me. En ik heb klein vee. Als ik dat één keer te fors doe, dan gaat de hele kudde verloren. Zegt de herder. De speedlimit van de herder is anders dan van die sterke broeder of die geweldige zuster. Die zegt, ja, vandaag moet het even gebeuren. En geen gezeur. Hè? Nou, niet omkijken. Pam. Klinkt heel vroom. Maar is het niet. Dit is een heel wezenlijk onderdeel. Als je anderen zou willen vertellen wat de goede route is, wat de goede weg is, en als je anderen zou willen vertellen wie het is die je gaat navolgen en wie je nodig hebt als model in je leven, als redder, ja natuurlijk. Als ja, degene die u brengt, ja natuurlijk. Die aan het, maar ook als model in je leven. Van de discipelen in het Matthäus-evangelie, weet je waar die zeggen, zalig zijn de armen van geest. Zo begint de Heer Jezus. Met die bekende spreekrede van, zit hij daar, die berghelling. Nou, de enige die arm van geest echt werd, dat was de Heer Jezus. Ik heb vroeger gedacht dat dat verstandelijke gehandicapten zouden zijn. Dat is pertinent onjuist. Er is één geweest die met jou en mij op ons niveau wilde communiceren. Als ik communiceer met een achterklein jongetje van 3, dan heb ik een taal. Dat slaat nergens op. Maar ik bedoel, je bedoelt dat niveau van dat kereltje te bereiken en in zijn hart te komen. Het is wel gelukt een beetje, maar dat kost ongelooflijk veel moeite. Het moeilijkste voor mij is geweest toen ik voor het eerst bijbelles moest geven aan kinderen. Dat lukte niet. Ik ben echt soms jaloers geweest op broeders, ook zusters, die op een hele eenvoudige manier prachtige dingen van de Heer Jezus kunnen uitleggen in een zonneschool. Ik kan het niet. Maar het is wel zo. Zou je van je troontje af kunnen gaan? zou je kunnen zeggen, zoals de Heer Jezus dat deed, van die troon in de hemel, met engelen daaromheen, die heilig, heilig, heilig riepen. En alles trilde, alles beefde. En dat hij mijn niveau met mij wilde praten over wat ik verkeerd gedaan had, maar ook over wat er ging gebeuren als ik hem zou aannemen als mijn heiland en als mijn verlosser. De Heer Jezus. Bij die kleine stumpetjes, als een volk al een stofje is. Wat is dan Klaasineveen? Nou, dat is nog. Of Emmen, of. Nou, vul maar in. Een stofje aan een emmer? In Gods oog, met alle majesteit en afmetingen. Is, en hij kwam bij ons heel gewoon. Dat is de Heer Jezus. En hij wilde klein worden. Zalig zijn de armen van geest. En dat wordt nu precies van ons verwacht. Want in Matthäus 10 zegt, na die hele reden van de Heer Jezus, van dit en dat en koninkrijk. Ik weet wel, nou, het is best een moeite van een overweging waard een keer. Maar het komt hierop neer. Matthäus 10 vers 25, dat is voor mij een sleuteltekst. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Dus dan gaat het om de meester die les geeft, weet je wel, die leraar die vertelt hoe het is. En dat is aan de discipel. Het moet eigenlijk voor jou genoeg zijn om te worden als die meester. Dat is het geheim. En dat betekent dat wij vandaag verkleining moeten. Niet groter, kleiner. Hij moet wassen, ik moet kleiner worden, minder worden. Als je die teksten ziet, dan denk je, oh ja, nu snap ik het. Maar het geheel is, hoe hanteer je dat dan? Nou, werp dan al je zorgen maar op hem, want hij gaat voor je zorgen. Dus dan blijkt ineens die tekst, vernedert u onder de krachtige hand van God, omdat hij u op zijn tijd gaat verhogen. Nou, doe dat dan maar, want op zijn tijd verhoogt hij u. En dan zul je dingen begrijpen die je nog nooit begrepen hebt. Of hij zou je misschien al vooraf allerlei dingen duidelijk willen maken die je nog nooit begrepen hebt. Dat doet de Heer nog steeds. Dat is wat hier staat. En God bedient zich van herders. God bedient zich ook in de gemeente van herders en van leraren. En ja, misschien is dat een beetje kattig. Toen ik jong de Heer Jezus leerde kennen, was ik hongerig. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk informatie over hem en uit de Bijbel op te doen. Maar dat was ook voorhanden. Er waren bijbelstudies, er waren conferenties, er was van alles. En je nam je snipperdagen daarvoor op. Toen hadden we niet, ik weet niet hoeveel maanden vrij of zo, dat bestond helemaal niet. Ja, maar een paar dagen. Maar om naar een conferentie te gaan, dat deed je. Ik deed me grote moeite om daar waar onderwijs gegeven werd, om erbij te zijn. En ik denk dat de Heer dat gezegend heeft. Dat geloof ik ook. Ik wil er niet te veel over zeggen. Ik word er emotioneel van. Maar ik wil zo graag vertellen dat dat een beetje weggaat. En dat de term Bijbelstudie, ja, nou, we hoeven allemaal geen voorganger te worden. En dat wordt in de hand gewerkt. Ik ben heel gelukkig dat we soms met livestreamdiensten heel veel mensen kunnen bereiken. Een getalletje van een heel klein clubje binnen christelijk Nederland. Telefoontje van de beheerder van die site. Ik ken hem heel goed. Vorige maand 16.000 mensen hebben gekeken. Wat zegt u? 16.000. Dat was alleen de filmopnames. Dus niet eens de audioopnames. Want die worden gigantisch veel beluisterd. Maar zelfs op video gezette toespraken. En het waren niet alleen mijn toespraken, er waren nog twee broeders. Maar het maakt niet uit, binnen groeien in geloof, want daar ging het nou even om. Blijkt dit te gebeuren. En er zijn ook heel veel mensen die vandaag thuis zitten, zondags, want je weet maar nooit, angst of luiheid. Ik weet het soms niet, misschien beschuldig ik wel onterecht, maar Waar is die drive om voedsel te krijgen? We willen nou wel gekieteld worden, een eye over je bol, van je bent een fantastisch iemand en de zegen van de Heer wacht je en je doet het goed. Het is bijna de termen die vroeger werd misschien nog een kind een beetje gecorrigeerd. Sorry hoor, dat kon dan ook wel eens hardhandig gebeuren, maar dat mag sowieso al niet meer. Maar ook in verbale zin, met woorden, maar nu moet het alleen maar complimenten zijn. Je doet het goed, ook al heb je de hele zaak verluierd en verprutst. Doe je toch goed? Het gaat de verkeerde kant op. En in de gemeente is een soort luiheid aan het ontstaan waar niemand nog interesse in heeft. Ik wil geen reclame maken voor deze avond. Maar het zou toch moeten. Het zou toch heel gewoon zijn. Toen onze ouders van de komst van de Heer Jezus hoorden. En Johannes de Heer sprak in Groningen. Misschien ook wel in Assen. Maar in echt wel in Groningen waar ik toen opgroeide. Drie avonden in het najaar. Achter elkaar. Harmonie in Groningen. Dat is een soort zaal waar concerten gegeven worden over muziek. Bomvol. Van heinde en ver. Hadden ze toen veel vrije tijd? Nou, nee, precies het omgekeerde. Ze hadden maar geen vrije tijd. En dat ging in de gemeente precies zo. Dus ik wil vanavond tegen je zeggen, waar zijn die herders en die leraar? Nou, wie hebben er nu nog verlangen om een herder of een leraar te ontmoeten? Die zijn er wel, maar die worden eigenlijk sporadisch gevonden. Niet over mezelf, maar ik zou zo graag willen dat u verlangen kreeg naar de Heer Jezus. U bent de herder, Heer Jezus, en u bent de leraar, Heer Jezus. We willen zo graag van u horen. We willen aan uw voeten zitten, Heer. We willen Maria zijn aan uw voeten. Weet u wel wat Maria dan, Martha zegt, ik moet ook nog wat aan het huishouden doen. Ja, ja, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Aan de voeten van de Heer Jezus voedsel krijgen, voeding krijgen. En je ziet dat juist die vrouwen, Maria Magdalena en Maria, de moeder, de zus van Martha, enorm gegroeid zijn. En daar ook ver boven uitstaken op een bepaald moment. En ook bijzonder gezegend worden. Die houding, God bedient zich nog steeds van herders. De duivel heeft jagers. U weet wel, de eerste koning in de Bijbel is de koning die al in het Genesisboek komt. Het was een bekend jager, een geweldig jager voor Gods aangezicht was Nimrod. En God heeft een herder. En dat is het omgekeerde. Een jager jaagt uiteen verstrooiing. En een herder brengt bijeen op het goede pad. En in de juiste weide. En die houding zou ik voor haar willen overbrengen als ik het kan. En ik hoop dat u de masculien psalmen, dus de onderwijspsalmen nog eens gaat lezen voor uzelf. Probeer maar. Dat woord onderwijzing is misschien makkelijker of een leerdicht. Het ligt dan een beetje aan je vertaling, maar het is precies hetzelfde. Het ligt aan de vertaling die je gebruikt, maar zoek het eens op. En ga eens genieten van al die mooie informatie die de Heer daar gegeven heeft om het volk te leren. Iedere keer te leren. En wij hebben dat vandaag heel erg hard nodig. En we hebben eigenlijk één grote leermeester. U bent de leraar van Israël, zei Nicodemus. Nou, ik zeg het erna. Er is maar één als hij. Ik heb zelf ook een leraar gehad die mij veel heeft verteld. Ik heb vandaag nog een boek van hem, al niet een heel boek, maar een stuk wat ik uit wilde studeren, gelezen. En ik denk, Chandosi, dat was in die tijd een hele hap. Dat was ook een hele hap. Maar het gebeurde wel. En dat mag u doen. U mag lectuur nemen van een bekende of misschien onbekende Bijbelleraar. En luister dan. En laat u in de richting van de Heer Jezus brengen. Laat u in de richting van het Vaderhuis met de vele woningen brengen. Laat u leiden door uw Heilige Geest die in je is. En je gaat genieten, je gaat gloeien en je gaat groeien. Amen. Vader, zo wil ik de avond aan u teruggeven en zeggen, alsjeblieft, Vader, we hebben wat gezegd over herders en leraars en over een pad gaan, een route gaan en ook over voedsel vinden, weide vinden. We willen zo graag dat we weide vinden en genieten van het goede voedsel, het ware voedsel. En de Heer Jezus zei, ik ben de ware spijze. Mijn bloed is de ware drank en mijn vlees is het de ware spijze. We danken u hartelijk voor de Heer Jezus. We prijzen u. We danken u voor de Heilige Geest die komt en die gekomen is en in ons werkt en ons ook tonen wil waar het eigenlijk om gaat. En wat we vandaag nodig hebben is meer van hem. Meer van hem opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. We willen u danken dat u dat doen wilt, ook door vanavond heen. Amen.